De vorige keer, broeders en zusters, hebben we het laatst stilgestaan bij vers 10 van Efeze 1. Efeze 2 bedoel ik. Efeze 2, vers 10, waar staat, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En dat is niet maar een los statement, maar het integendeel, het is de climax van dit schriftgedeelte. En het is feitelijk het tegenovergestelde van wat gezegd wordt in vers 1 en 2 van dit hoofdstuk. Want daar staat dat wij in de tijd ooit dood waren door de misdaden en zonden. En gewandeld hebben in die misdaden en zonden. En dat in overeenstemming met of naar de eeuw, deze wereld enzovoorts. En vroeger waren wij dus dood door de misdaden en de zonden. Maar tegenwoordig zijn wij zijn maaksel, zegt vers 10. En vroeger waren we geschapen in Adam. Maar nu zijn wij zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, zodat het over een nieuwe schepping gaat. Vervolgens, voorheen wandelden wij naar of in overeenstemming met de eeuw deze wereld. En nu zouden wij wandelen in die goede werken in plaats van de misdaden en de zonde uit vers 1. Wij zouden wandelen in goede werken welke God voorbereid heeft en dus niet de misdaden en de zonden die min of meer voorbereid zijn door de eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht of de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Zodat duidelijk moet zijn dat deze twee versen, deze twee schriftplaatsen rechtstreeks tegenover elkaar staan. Vers 1 en 2 beschrijft de positie van de natuurlijke mens in Adam. En vers 10 beschrijft de wedergeboren mens, de mens die met Christus is opgewekt en gezet in de hemel. Vanwege vers 6. Namelijk de mens die geschapen is in Christus Jezus, opdat hij niet meer zou wandelen in misdaden en de zonde, en in overeenstemming met de wil van Satan feitelijk, maar opdat die nieuwe mens zou wandelen in die goede werken welke God voorbereid heeft. Dat laatste betekent natuurlijk dat hij die goede werken zou doen, maar ik heb vorige keer al gezegd, zo staat het er kennelijk niet, omdat dat een wel erg actieve formulering is, terwijl het juist gaat ook om de tegenstelling tussen vers 9 en vers 10. Want vers 9 vat vers 8 samen. Vers 9 zegt, niet uit de werken zijt gij zalig geworden. En beter nog, niet uit de werken zijt gij zalig geworden. Maar gij zijt zalig geworden tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Goede werken zijn niet de basis of de oorsprong van onze zaligheid. Integendeel, ze zijn het doel van onze zaligheid. En men zou die twee dingen uiteraard niet met elkaar verwarren. Dat woordje tot, of wat in ieder geval vertaald is met tot in vers 10 van Efeze 2, heeft ook inderdaad de betekenis van vanwege. Dat is eigenlijk wat de formulering in het Grieks betekent. Vanwege, gij zijt geschapen in Christus Jezus vanwege goede werken. Dat wil niet zeggen uit goede werken, dat zeker niet. Maar het wil zeggen dat die goede werken het doel zijn. God had die goede werken in gedachten, om zo te zeggen. Hij had ze voorbereid en heeft ons levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel, opdat wij bekwaam zouden zijn om inderdaad die goede werken te doen. Sterk gezegd, of iets zwakker, heeft ons bekwaam gemaakt opdat wij in die goede werken zouden wandelen. Ik weet dat het geen populair verhaal is, maar niettemin, het is een volstrekt Bijbels verhaal. En als wij de vraag zouden stellen, waartoe heeft God ons nu reeds wedergeboren? Ik zeg altijd namelijk, hij had het ook net zo goed pas op de jongste dag kunnen doen. Zou ons vroeg genoeg geweest zijn uiteindelijk, toch? Nou goed, daar zullen we dan niet over discussiëren. Maar waarom heeft hij dat nu reeds gedaan? Wel eenvoudig, opdat wij in ons leven nu nog hier, en in het bijzonder dus in ons vlees, dan wel in ons lichaam, zouden wandelen in die goede werken. Zodat wij weliswaar naar de oude mens deel uitmaken van deze wereld, maar niettemin wandelen, niet in overeenstemming met de eeuw deze wereld, maar in overeenstemming met die goede werken welke God voorbereid heeft. Dat is waar het om gaat. En de bedoeling is dat de heerschappij van de genade Gods in ons leven, dat de werking van het leven Gods in ons en zelfs in ons lichaam zodanig zal zijn dat wij daardoor onttrokken worden aan de heerschappij van de Satan, om zo te zeggen, de heerschappij van de tegenstander, en niettemin toch zouden wandelen in overeenstemming met de wil van God. En dat is inderdaad mogelijk. Dat is waartoe hij ons nu reeds nieuw leven geschonken heeft. En dat is ook in het bijzonder de strekking van dit schriftgedeelte. Geschapen dus tot goede werken. En mocht het woord voorzetsel tot niet duidelijk zijn, want er wordt nog wel eens over gediscussieerd, de vertaling van die voorzetsels. Maar mocht het voorzetsel niet duidelijk zijn, wel, het is geen enkel punt. De vergelijking van dit vers met vers 1 en 2 is duidelijk genoeg. Wij wandelden eertijds in misdaden en zonden naar de eeuw deze wereld. Wij zouden nu wandelen in goede werken welke God voorbereid heeft. En dat is precies wat er staat. Ook in tweede instantie, namelijk in het laatste deel van het vers. Goede werken spelen inderdaad een betrekkelijk belangrijke rol in de schrift. Niet opdat wij, maar dat heb ik al gezegd, niet opdat wij daardoor door het doen van goede werken eeuwig leven zouden ontvangen. Maar het is net andersom. Wij hebben eeuwig leven ontvangen opdat wij daardoor goede werken zouden doen. Hoe belast de uitdrukking ook is, ik kan het niet helpen. Het is nou eenmaal de Bijbelse term. Het aardige daarvan is natuurlijk dat deze goede werken werken zijn die voorbereid zijn door God zelf. Dat betekent in ieder geval dat hij ze gepland heeft. Hij zou ze ook in ons bewerken. Daar hebben we ook bij stilgestaan naar aanleiding van Filippenzen 2, de vorige keer, reeds. Hij is degene die in ons werk beide het willen en het werken doet, dus alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. We hebben daarbij stilgestaan. Maar het is misschien wel aardig om even stil te staan bij de algemene inhoud van die goede werken. Verder dan algemeen kan ik ze toch niet bespreken. Want waar het gaat om specifieke werken die wij individueel zouden doen of die de Heer in ons zou bewerken, daar kan ik niks meer zeggen, want dat is precies wat de Heer in u en mij zou doen. Maar in het algemeen kan over die goede werken wel gezegd worden dat het werken zijn die deel uitmaken van het werk Gods in het algemeen, in het groot dus, en in het bijzonder natuurlijk het werk Gods in onze dagen. En aangezien het werk Gods in onze dagen nog steeds niks anders is dan de stichting, de opbouw, de verzameling en opbouw van de gemeente, betekent het dat deze goede werken waarin wij zouden wandelen zonder uitzondering goede werken zijn, omdat ze bijdragen aan de stichting, de opbouw dus, want het is echt hetzelfde woord in de grondtekst, de opbouw van de gemeente. Dat is waar het om gaat en dat is ook wat we in de diverse brieven tegenkomen. En als ik er nog dieper op inga, dan moet ik eigenlijk zeggen dat aangezien de roeping, de opbouw van de gemeente als zodanig is primair tot eer van God, is het dus zo dat alle goede werken zijn omdat ze zijn tot eer van God. En voor zover ze zijn tot eer van mensen, zijn het geen goede werken. Voor alle duidelijkheid dan. En daarom zijn er niet wij degene die ze kunnen uitdenken. Wij zouden goede werken uitdenken tot eer van onszelf. Er zit weinig anders op. Vanzelfsprekend, denk ik. Maar goed, ook daar zullen we het niet verder over hebben. Maar goede werken zijn goede werken omdat ze zijn tot eer van God in het algemeen. Maar het werk tot eer van God, tot verheerlijking van God, is in onze dagen slechts het werk van de opbouw van de gemeente. Daarover gaat dan ook, nou eigenlijk het volgende, nee, de rest van dit hoofdstuk al, Efeze 2, maar eigenlijk heel de rest van de brief. Maar daar zullen we het nu nog even niet over hebben. Want ik wil u graag laten zien wat die term goede werken in de Bijbel zo ongeveer voorstelt. Want uit de schrift zelf krijgt men daar toch een heel goede indruk van. De eerste keer dat de uitdrukking als zodanig, en ik ga echt uit van de term goede werken, de eerste keer dat de term in het Nieuwe Testament voorkomt, is in Matteüs 5... Matteüs 5, het bekende deel van de bergrede, het gedeelte vanaf vers 13, waar staat: gij zijt het zout der aarde. Dan moet je alleen nog weten dat zout een beeld is van de geest, de Heilige Geest, de Geest Gods. Zout is immers bederfwerend. De Geest Gods is eeuwig leven, dus het kan niet missen. Geeft eeuwig leven, dus het is bederfwerend. De geest Gods heeft immers de dood overwonnen. Dat is dus zout. Zout maakt de spijzen en daarmee het leven, want spijzen zijn een beeld van het praktische leven als zodanig. Zout maakt het leven smaakvol, aantrekkelijk, lekker. Voor sommigen een vies woord. Maar ja, dat is niet wat het voorstelt. Maar het maakt het leven zinvol, aangenaam. Dat is waar het hier ook om gaat. Staat er ook, hè. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden. De geest Gods in ons het leven ook niet aangenaam maakt en zinvol, smaakvol, is eigenlijk een veel beter woord, dan heeft het geen betekenis. Maar dat is nou juist wat het leven wel zinvol maakt. En dan staat er, gij zijt het zout der aarde. Daarna staat er, gij zijt het licht der wereld in vers 14. En zout der aarde of licht der wereld is uiteraard gelijk. Want in beide gevallen gaat het om geest, het werk van de geest Gods. En daarmee het woord Gods. Gij zijt het zout der aarde, gij zijt het licht der wereld. De gelovigen zijn immers de gemeente, namelijk de pilaar en vastigheid van de waarheid. Zoals de apostel schrijft aan Timotheus. En dat is waar het om gaat. Als men op aarde ergens het woord God zou moeten vinden, of nee, zou moeten zoeken, zo moet ik het zeggen, dan zou dat moeten zijn bij ons. Het is niet anders, bij gelovigen uiteraard. En dus zijn wij het zout der aarde, of zijn wij het licht der wereld. En daarna staat er in vers 16, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En mij gaat het om de laatste uitdrukking. De goede werken zien en de Vader die in de hemel is, verheerlijken. Je kunt uit die zin gewoon concluderen dat goede werken dus leiden tot verheerlijking van de Vader die in de hemel is. Ze zouden die goede werken in ons zien en op grond daarvan de Vader die in de hemel is, verheerlijken. Daar leidt het dus toe. Ik moet er alleen meteen bij zeggen dat in dit schriftgedeelte ook inderdaad helemaal niet erop ingegaan wordt waaruit die goede werken dan zoal zouden kunnen bestaan. En dat komt natuurlijk omdat hier feitelijk gesproken wordt over de gemeente, terwijl die gemeente nog niet eens bestaat. En zelfs terwijl die gemeente nog een verborgenheid is. Met andere woorden, er wordt hier op bedekte wijze over de gemeente gesproken. Maar niettemin, het gebeurt. Daarom zou je uit het vers ook verder geen conclusies trekken. Tenzij dan dat je dat doet in het licht van andere schriftplaatsen. En dat zouden we ook meteen moeten doen. En voor de aardigheid ga ik meteen naar de laatste keer in de Bijbel. Maar ik hou mijn hand even bij Matthäus 5. We gaan meteen naar de laatste keer in de Bijbel dat de term goede werken gebruikt wordt. En dat is in 1 Petrus 2. Vers 12, waar de apostel zegt, en houdt uw wandel, wij zouden immers wandelen in goede werken, welke God voorbereid heeft, houdt uw wandel eerlijk, dat wil zeggen met ere, eervol wellicht, houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, en gewoonlijk gebeurt dat zo, ongelovigen spreken altijd kwaad over gelovigen. Meestal. Dat zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen. En tot zover komt het dan overeen met Matthäus 5, vers 16. Dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Het is wel aardig, we hebben de eerste en de laatste tekst hier bij elkaar. Waarin goede werken genoemd worden. Alleen het aardige is dat wat er in Matthäus 5 niet bij staat, staat er in 1 Petrus 2 wel bij. Want de vraag is, wanneer zullen zij dan God verheerlijken? Immers, deze ongelovigen zullen goede werken niet eens als zodanig herkennen. Want als we, misschien leven we nog zo netjes, en misschien kan de hele buurt dat zien, betekent heus niet dat mensen daardoor tot geloof komen. Dat staat ook nergens. Men zal daarvoor wellicht aanhalen, Matthäus 5, vers 16. Maar zoals gezegd, dat is niet helemaal eerlijk, omdat gemeentelijke waarheid daar nog niet geopenbaard is. En omdat bovendien op andere plaatsen de uitspraak van Matthäus 5, vers 16 aangevuld wordt. En in ieder geval hier, de twee uitspraken zijn zo goed als identiek, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Punt. En in 1 Petrus 2, dat zij uit de goede werken die zij in u zien God verheerlijken mogen. Dus in principe hetzelfde, maar in 1 Petrus 2 staat erbij, in de dag der bezoeking. En dag der bezoeking wil zeggen de dag dat men bezocht wordt. En dat betekent in de praktijk het tijdstip, voor zover dag een periode of een tijdsaanduiding is tenminste, de tijd waarin men in de problemen komt. En als het er helemaal over gaat, als in het Oude Testament gesproken wordt, ik zal u bezoeken of ik zal bezoeking doen over enzovoorts, dan betekent het gewoonlijk dat God zegt dat hij een oordeel zal brengen. En aangezien het woord dag met groot gemak ook de betekenis heeft, of kan hebben, hangt van het verband af, van oordeel, dat is nou eenmaal zo, de hele Bijbel door, de dag Gods, de dag van Christus, de dag des Heren, allemaal oordeel. Zelfs dag des mensen, in de Nederlandse vertaling niet terug te vinden, maar staat er echt in 1 Korinthe 4. Elke keer als dat woord dag daar staat, gaat het over oordeel. Zelfs als er gewoon maar staat in die dag. Het gaat altijd over oordeel. Vanwege het dagen en dagvaarden. En vanwege het aan het licht brengen. Dag is lang niet altijd gewoon maar een tijdsaanduiding. Het is dikwijls veel meer. Dat is hier ook zo. Iets aan de dag brengen heeft niks met een bepaalde tijd te maken. Het wil zeggen aan het licht brengen en daarmee oordelen. Dat is trouwens wat het licht zou doen. Want de dingen zouden van het licht bestraft worden. Efeze 5. Nou goed. Dus nu, de dag der bezoeking. Wel, het hele punt is dat zowel het woord dag als het begrip bezoeking de betekenis kan hebben, in elk geval, van oordeel. En het lijkt me dus ook inderdaad de meest zinnige verklaring van de uitdrukking. Wanneer zullen zij God verheerlijken? Het gaat over ongelovigen. Zij zien onze goede werken. Wanneer zullen zij God verheerlijken? Als zij geoordeeld zullen worden. Jazeker wel. Zij zullen voor God in ieder geval, en voor de Heer Jezus Christus dus, de knieën buigen. En alle tong zal hem belijden, enzovoorts. Zoals het in Filippenzen staat. Maar de betekenis ook van die uitdrukking is dat men zich aan hem zal moeten onderwerpen. Want hij is degene die over hen zal oordelen. En die dus bezoeking zal doen over hen. Die hen aan de dag zal brengen, die hen zal dagvaarden, die hen zal oordelen in de dag des Heren, dan wel in de dag Gods. Wanneer dan ook, dat gaat het nou niet om. Maar het gaat om het beginsel, dat weliswaar ongelovigen onze goede werken zien, maar zij herkennen ze niet eens als goede werken. Ze zullen zelfs kwaad over ons spreken, zegt Petrus hier in 1 Petrus 2 vers 12. Maar er komt een tijd wanneer diezelfde mensen zullen moeten erkennen dat die dingen waarvan zij kwaad spraken wel degelijk goede werken waren tot eer van God. En er komt dus een tijd dat ze daarmee zullen instemmen. Dat is wat hier staat. Zodat het ook in de praktijk niet uitmaakt of onze goede werken rechtstreeks resultaat boeken hier in de zin van dat mensen erdoor tot geloof komen. Let op, ik heb het niet over goede werken binnen de gemeente als zodanig. Het gaat nou over goede werken die gezien worden door ongelovigen. En de Bijbelse gedachte is echt niet dat ze daardoor maar zo tot geloof komen. Dat kan trouwens ook niet. Geloof zou zijn niet geloof in goede werken. Geloof zou zijn geloof in het woord Gods. Toch? En goede werken kunnen daar wellicht aan bijdragen voor zover ze herkend worden. Maar de kans dat ze als zodanig herkend worden is zeer gering. Om de eenvoudige reden dat de ongelovige nou eenmaal niet in staat is te beoordelen wat goede werken zijn en wat niet. Dat is makkelijk genoeg. Goed. Dus wanneer zullen ze God verheerlijken? In de dag der bezoeking. Dat wil zeggen, dat komt. In ieder geval, als zij in het oordeel komen officieel, wellicht ook al daarvoor wanneer zij in moeilijkheden komen en geconfronteerd worden met hun eigen levenswandel. Dat zou kunnen. Maar zekerheid daaromtrent is er niet. Daar gaat het ook verder niet om. Het gaat erom dat hoe dan ook wij zouden wandelen in die goede werken. En of ze nou herkend worden of erkend worden door anderen of niet, heeft er niks mee te maken. Want per slot is het zo, wij zullen niet beloond worden voor goede werken door ongelovigen. Wij zullen voor goede werken beloond worden, maar door degene die die goede werken heeft voorbereid opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is maar waar het om gaat. En ongelovigen zullen het achteraf moeten erkennen en daarmee in moeten stemmen. Dat is wat hier staat, in de eerste plaats. Maar goed, ik laat het maar even voor wat het is. Ik neem gewoon de draad weer even op. Ik noemde Matthäus 5, vers 16 dus. Waar staat, wij zijn het zout der aarde, we zijn het licht der wereld. En daarna wordt meteen gezegd, hoewel zout en licht rechtstreeks met woord van doen heeft, met geest en dus onzienlijke dingen, staat het niet meer meteen, laat alzo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien. Laat uw licht schijnen op zodanige wijze dat zij ook uw goede werken zien, is de gedachte. Het is niet alleen woord, het is meer dan dat. En alles zou moeten leiden tot heerlijkheid of verheerlijking van de Vader die in de hemel is. Of gewoon tot verheerlijking van God, zoals Petrus in laatste instantie zegt. Ik zal u niet alle versen noemen waar de term genoemd wordt, want dan zijn we heel lang bezig. Maar ik neem u vervolgens mee naar 2 Korinthe 9. Waar de apostel het heeft over de collecte. Twee hoofdstukken lang. Hoofdstuk 8 en 9 namelijk. Maar in hoofdstuk 9 zegt hij in vers 7. En ieder doe gelijk hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit nooddwang, want God heeft een blijmoedige gever lief en God is machtig. Ik moet de nadruk even leggen op blijmoedige. God heeft een blijmoedige gever lief. De andere, dat is hoogst twijfelachtig, kennelijk. Maar goed, God heeft een blijmoedige gever lief. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles, te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. Dus iets korter, opdat gij tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. Als u nu zou vragen, noem nou eens een goed werk, dan moet het in dit verband in ieder geval duidelijk zijn, het gaat gewoon om een financiële bijdrage. Dat is een goed werk. In ieder geval, er wordt gecollecteerd voor wat ik dan altijd maar plechtig noem het werk des Heren. In dit geval is het een collecte voor de christenen, de gemeente in Jeruzalem. Dat heb je mijn grote insectenbroeder, die branden langer. Maar dat was wel erg vroeg in het eeuwigoordeel. Maar het gaat hier om een collecte voor de gelovigen, de gemeente dus, in Jeruzalem. En dat was kennelijk ook tot opbouw van de gemeente. In ieder geval ten bate van de gemeente als zodanig. Dat kan niet missen. En als de apostel dan op uitgebreide wijze deze inzameling aanbeveelt, dan zegt hij ook inderdaad dat men moet doen gelijk men in zijn hart voorneemt, zegt vers 7. Niet uit droefheid, omdat het verplicht is en omdat men of terwijl men er een hekel aan heeft om dat te doen. Niet onder dwang dus, maar met alle blijmoedigheid. Want de gedachte is dat God inderdaad zo'n blijmoedige gever lief heeft en zo iemand ook zal vergelden. Wat een aardig woord is in dit verband. Vergelden, hè? Geld dus. Want er staat, want God is, in vers 8, God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u. Hetgeen betekent dat God deze blijmoedige gever ook inderdaad zal belonen. En niet noodzakelijk pas in de dag van Christus, om zo te zeggen, maar wellicht ook al eerder. Opdat gij in alles, te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende. En genoegzaamheid wil gewoon zeggen dat men genoeg heeft, hè? Wij vullen meestal tevredenheid in dan, hoewel het eigenlijk niet een goede woord is. Maar dat men tevreden is met wat men heeft. En daar gaat het maar om. En hoeveel dat is. Wel, dat is zo betrekkelijk. Of iemand genoeg heeft of niet, hangt niet alleen van de bedrag op zijn bankrekening af, bij wijze van spreken, maar het hangt ook van zijn eigen natuur af. Heeft rechtstreeks met elkaar voldoen. Dat wil men gewoonlijk niet begrijpen, maar niettemin is het zo. Sommigen hebben aan weinig genoeg, sommigen hebben aan veel tekort. En ik bedoel niet kritiek te hebben op het laatste, ik bedoel gewoon te zeggen dat dat nou eenmaal zo is. Denk er maar over na en gooi het anders maar weg wat ik nu zeg. Het is niet zo'n populaire gedachte tegenwoordig, maar het is wel zo. Nou, in ieder geval, wij hebben heel wat meer nodig om tevreden te zijn dan mensen in andere landen en onder andere volkeren. Dat is nou eenmaal zo. En onder ons is het ook verschillend. Maar de heer zegt, of Paulus schrijft, opdat gij in alles, in alle dingen, te allen tijden, op elk moment dus, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig mocht zijn. Men zou tevreden zijn, is de grondgedachte, met wat men heeft. En men zou vanuit die positie tot alle goed werk overvloedig zijn. En er staat alle goed werk. Maar als u dus weer zegt, noem maar eens één, dan is het dus in dit geval de collecte. Dat is de meest simpele, die kan ook iedereen begrijpen. Want zonder geld kan er niet veel in deze wereld. Ook niet wat betreft het werk des Heren. Nou goed, waarna een bijbeltekst volgt, gelijk er geschreven is, hij heeft gestrooid, hij heeft de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid. Dat wil zeggen, mochten wij verarmen omdat we te veel in de collecte doen, zal de Heer dat ongetwijfeld op een of andere wijze weer aanvullen. Zo eenvoudig is dat. Dat is de bijbelse gedachte. Nou goed, dus alle goed werk, in ieder geval al met betrekking tot zeer materiële dingen, om zo te zeggen. Blijkbaar. Nou, blader ik weer verder naar Efeze. Nou nee, Efeze kwamen we vandaan, hè. Efeze 2 vers 10, dus die hoef ik nou niet te noemen. Dus ga ik verder naar, even zien, Colossense. Ik had natuurlijk kunnen noemen Filippenzen 1 vers 6... Filippenzen 1 vers 6, hij die in u een goed werk begonnen heeft, zal dat ook voleindigen tot op de dag, precies, tot op de dag van Jezus Christus. Wat is het goede werk wat hij in ons begonnen is en wat hij ook zal voleindigen? Wel, hij heeft ons met Christus opgewekt, met Christus gezet in de hemel. Hij heeft ons toegevoegd aan deze gemeente van eerstelingen. Hij bouwt ons op als leden van zijn lichaam. Hij is daarmee begonnen en hij zal dat werk voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En in die dag en dus in dat oordeel, dit is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, dus die hier genoemd wordt, dan zullen wij daar beloning voor ontvangen. Voor zover wij in deze goede werken gewandeld hebben en ons beschikbaar gehouden hebben voor het werk wat hij in ons begonnen is en wat hij ook in ons wil voleindigen. Moeilijker is het niet, hè? Zijn werk dus. Maar ik wilde eigenlijk naar Colossense 1 vers 10. Colossense 1 vers 10, waar in vers 9 de apostel bidt voor de Colossense, zoals hij dat in Efeze 1 deed voor de Efeziërs. Colossense 1 vers 9, waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de geest van wijsheid en der openbaring in kennis van hem, zei Efeze 1. Maar hier staat dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, het ligt er dus heel dicht tegenaan, in alle wijsheid en geestelijk verstand, daar heb je ze. Dus geest, wijsheid en kennis, net als in Efeze 1 dus. En het doel is vers 10, nou in Efeze was het, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke zij de heerlijkheid van zijn erfenis. Kortom, opdat gij moogt weten wat hij nu doet in en aan de gemeente. Dat was Efeze 1, dat hebben we uitgebreid besproken, dus ik kom er niet op terug. En hier staat precies hetzelfde, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende, groeiende dus, in de kennis van God. vers spreekt als voor zichzelf, in alle goede werken vruchtdragende. Daar waar wij komen tot kennis van de Heer Jezus, zullen wij vrucht dragen. En die vrucht bestaat uit deze goede werken. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En het bevestigt wat ik al gezegd heb uitgebreid over Efeze 1 en Efeze 2. Goede werken zijn de vrucht van ons kennen van Christus. Goede werken zijn dus de vrucht van onze gemeenschap met Christus. En niet andersom. Niet wij doen van nature of uit onze oude natuur goede werken. En de vrucht is dan dat wij de Heer leren kennen. Of de vrucht is dan dat wij wedergeboren worden of iets dergelijks. Maar het is net andersom. Die goede werken zijn de vrucht. En de boom, of hoe je dat maar zeggen moet, de bron van deze vrucht, zal ik maar zeggen, is het leven van Christus in ons. Of gewoon, zoals het hier eigenlijk heet, kennis van Christus. En daar waar wij hem kennen, zal dat vrucht dragen. Zo bijna weer. Nee, doe maar even. Hè. Er staat dan, en Abraham kende zijn huisvrouw. Ik geloof dat dat er staat. Ik citeer het altijd maar. Niemand heeft nog ooit gezegd van dat het er niet staat. Dus vooruit. Abraham kende zijn huisvrouw en het droeg inderdaad vrucht. Toch? Ja, die betekenis van kennen zijn wij vergeten. En we vertalen het dan met bekennen. En hoe men het tegenwoordig in modern Nederlands vertaalt, ben ik achteraf toch wel even nieuwsgierig naar. Ik zou het niet weten. Maar de betekenis is duidelijk. Daar waar kennis is, daar is gemeenschap. Het is gewoon hetzelfde. Daar is eenwording, gemeenschap. En daar wordt vrucht gedragen. Er komt iets tot ontwikkeling, is de gedachte. Er moet tot iets leiden, kennis. En dat is hier ook het geval. Waar wij de Heer Jezus Christus kennen en dus leven in gemeenschap met hem, daar zal dat leven vrucht dragen. Het idee is eigenlijk dat de Heer de man is en wij zijn eigenlijk de vrouw, het vrouwelijke in elk geval. En daar waar zijn leven, zijn zaad, zijn woord in ons geplant wordt, is dat in Jacobus? Daar waar zijn woord in ons geplant wordt, daar zal dat woord opwassen en vrucht dragen, is de gedachte. Het is heel simpel, een volstrekt bijbelsbeeld. Heel elementair. Eigenlijk is het nog veel elementairder, want de gedachte is dat de schepper is de man, de schepping is de vrouw. En waar die gemeenschap hebben, daar komt een nieuwe schepping tot stand. Een zoon, erfgenaam, wat er mee wezen mag. Dat is de bedoeling in ieder geval. Nou goed. Maar zo zit het bij ons particulier ook. Daar waar we de Heer in ons hart toelaten, waar wij dit zaad, het woord Gods namelijk, in onze harten toelaten, daar zou het tot ontwikkeling komen en zou het vrucht dragen, is de gedachte. En hier heet het gewoon goede werken. Tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en dus wassende in de kennis van God. Resultaat dus van het leven van Christus in ons bestaat uit deze goede werken. Nou, blader ik mij weer verder naar 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2, vanaf vers 16. Waar staat: en onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad, weet u het nog, liefhebben, kennen, gemeenschap hebben. De Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Die God en die Heer Jezus Christus zelf vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Voluit dus goed woord en goed werk. En dan ben je helemaal terug in Matthäus 5. Want dat woord wordt daar genoemd via het zout, dan wel via het licht, maar daarna wordt er gesproken over goede werken. En hier ook dus, hij versterke u in alle goed woord en werk. Waarmee me weer gezegd wil zijn dat dat goede werk tot stand komt, niet uit onze kracht, maar uit zijn kracht. Nou, dat is dus waar het om gaat, en dat is de wens ook, het gebed eigenlijk van de apostel Paulus hier. Waarna ik doorbladen naar 1 Timotheus. Dan komt dan nogal een paar keer voor. In Timotheus, in de eerste plaats vinden we de term in 2 vers 10. Waar staat in vers 9 desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren. Niet in vlechtingen des haars of goud of parelen of kostelijke kleding, maar door goede werken. Het welk de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid beleiden. De belangrijkste sieraad van de vrouw is volgens de apostel Paulus niet uiterlijk, in kostbaarheden eventueel, maar de belangrijkste sieraad van de vrouw bestaat uit goede werken. Kan niet missen. En voor degene die het vers geneigd zijn maar half te citeren, die lezen namelijk alleen vers 9... dat de vrouwen in eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen des haars of goud of paal of kostelijke kleding. Punt. Maar dat kan, zo kan je niet lezen, is de zin namelijk niet eens af. En bovendien, zo mag je hem niet lezen, want dat staat er, dat is ook niet de betekenis. Dat is een fout die dikwijls gemaakt wordt, niet alleen hier, maar ook in andere plaatsen. Hè? Er staat, wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is. Maar er staat niet een punt achter. Dat staat er dus ook niet. Het zou trouwens in strijd zijn met andere schriftplaatsen. Waar staat, schrik me niet, waar staat dat als men dronken wil worden, moet men dat 's nachts doen. Dat staat er echt. Niet een half citaat, dat staat er echt. Dat hoort 's nachts. Ja. En er staat ook, geef sterke drank aan degene die verloren gaan. Die de weg kwijt zijn, betekent dat. Dus dat is als twee keer achter elkaar. Spreuk 31. Opdat zij hun ellende vergeten. Enzovoorts. Ik kan het ook niet helpen, staat in de Bijbel. Er is niks mis met sterke drank. Er is, is van alles mis met misbruik. Maar dat geldt voor alles. Heb je dat? Drankgebruik is nog niet drankmisbruik. Het bepaalt niet hetzelfde. De Bijbel is zelfs zeer positief over het algemeen, over de drank, over sterke drank wel te verstaan. Is zo, omdat het een beeld is van eeuwig leven. De Heer hief de beker op en zei, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dit is het bloed, het leven dus, van het nieuwe verbond, eeuwig leven. Dat is wat het is. Daar is op zich niks mee mis. Met gebruik is niks mis. Misbruik is per definitie mis, dat is duidelijk. En de grens tussen gebruik en misbruik ligt voor ieder verschillend. Ik wil ook nog een keer bij zeggen. Er zijn er zelfs voor wie gebruik sowieso misbruik is. Die zijn er, ja. Maar dat geldt niet voor de meerderheid van ons, in elk geval. Nou, wat ik zeggen wil is dit. Als Efeze 5 zegt, wordt niet dronken van wijn waarin over dat is, dan moet u begrijpen dat de apostel nou niet ineens gaat spreken over drankmisbruik of iets dergelijks. Dat is ook niet wat hij zegt. Hij zegt, wordt niet dronken van wijn, maar wordt dronken van de geest. Wordt niet vol van wijn, over dat, maar wordt vol met de geest. Waarbij met de wijn niks verkeerds is. Integendeel, wat hij feitelijk dus ook zegt, is dat de wijn een type is van de geest. Toch of niet? Ja, dat is zo. En zulke structuren vind je wel eens vaker. Niet dit, maar dat staat er dan. En wij denken dan, simpel en ziel als we zijn, dikwijls dat het gaat om een volstrekte tegenstelling. En dat is lang niet altijd waar. In vele gevallen gaat het juist om een parallel, waarbij het een een beeld is van het andere. Er staat, scheurt uw hart en niet uw klederen. Soms betreur ik het dat het in die volgorde staat. Ik persoonlijk had gehoopt dat er zou staan, scheur niet uw klederen, maar uw hart. Maar het maakt verder natuurlijk niks uit. De gedachte is niet dat je de klederen niet zou scheuren. Men zou dat namelijk wel doen, want er staat op vele plaatsen. Het idee was dat als men zich zou bekeren tot de Heer, zou men rouw bedrijven en zijn klederen scheuren en as op het hoofd doen, zakken aantrekken en in as gaan zitten en dat soort dingen meer. Is dat op vele plaatsen? Toch staat er bij gelegenheid bij, scheurt uw hart en niet uw klederen, want de gedachte is dat het scheuren van klederen een beeld is juist van het scheuren van het hart, maar men zou het niet bij het beeld laten. Het gaat niet om de beelden als zodanig, juist niet. Het gaat erom dat men zal begrijpen wat het voorstelt. Bij gelegenheid staat er ook dat het niet gaat om de besnijdenis van de vooruit, van het vlees, maar een besnijdenis des harten, niet ontzettend onder de wet. Niettemin, onder de wet zou men wel degelijk die besnijding des vleeses toepassen. Maar er staat bij gelegenheid bij waar het een beeld van is. De besnijdenis van het hart. Het wegdoen van al die menselijke gedachten. Van die gedachten die alleen maar met uiterlijke dingen van doen hebben. Die gedachten zou men wegdoen. En de besnijdenis zonder het laatste, zonder de besnijdenis van het hart, heeft geen betekenis. Staat ook in de Romeinenbrief vervolgens, Romeinen 3 meen ik, besnijdenis is wel nut, maar dan moet je ook tot geloof komen. Want besnijdenis beeldt onder andere dan uit dat men inderdaad al die dingen die verband houden met het leven van de oude mens, dat men in het bijzonder de gedachten van de oude mens, dat men die zou wegdoen. Al die filosofietjes waarin de mens zich hult, die we van doen hebben met uiterlijke dingen. En de vooruit staat voor uiterlijke dingen, het is een omhulling. En die zou juist weggedaan worden, zegt de schrift daarover. Toch? Maar er staat niet dat men de besnijdenis niet zou toepassen, onder de wet. Er staat dat men het wel zou doen, maar daar zou men aan toevoegen, de besnijdenis des harten. En als het niet anders kan, dan alleen maar de besnijdenis des harten. En dan kan men die andere besnijdenis wel vergeten, want het is toch maar een beeld. Dat is de gedachte. En aangezien wij niet onder de wet leven, is de uitwendige besnijdenis, want zo heet dat inderdaad, van geen enkele betekenis meer. Er staat er ook gewoon voor God geen enkele waarde meer. Maar de besnijdenis des harten wel. En er staat ook dat wij besneden zijn. Met een besnijdenis die zonder handen geschiet enzovoorts. Welke is een uitdrukking van het lichaam der zonden en des vleeses enzovoort. Colossens is dat. Hè? Nou, enzovoorts. Dus, als hier nou staat in 1 Timotheus 2... dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen des haas of goud of palen of kostelijke kleding. Dat is meteen de vraag waarin dan wel. Wel, staat er, maar door goede werken, daarmee zouden ze zich versieren. Mag dan het andere niet? Ja, wis en waarachtig wel. Maar het probleem is natuurlijk dat kennelijk ook in die dagen vrouwen zich versierden in vlechtingen des haas met goud, paarl of kostelijke kleding of wat het maar wezen mag. Zonder deze versiering door goede werken. En dan moet de vlag, de zichtbare vlag, het gebrek aan lading dekken. Dat is ongeveer het idee. Nou, moeilijker is het gewoon niet, hè? Men zou zich deze dingen realiseren. En dat betekent dus in de praktijk dat beide kennelijk van belang zijn. Het een wordt niet weggeredeneerd, maar er wordt gezegd de beste versiering. Vrouwen die de neiging hebben zich te versieren, zouden zich moeten realiseren dat de beste versiering is die door goede werken. Want zo betaamt het de vrouwen die de godvruchtigheid beleiden, staat er. Nou. Dus door goede werken. En dat is wat de geest in de mens, en dus in dit geval in de vrouw, inderdaad zou bewerkstelligen. Nou goed, in de volgende verse wordt het een en ander gezegd van waaruit die goede werken bestaan. Maar die laat ik maar even voor wat ze zijn. En ik ga meteen door naar hoofdstuk 3 vers 1, een paar versen verder dus. 1 Timotheus 3 vers 1, dit is een getrouw woord, zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Dat is een goed werk dus. Een treffelijk werk. Waarom? Omdat het opzienersambt inderdaad tot doel heeft de opbouw van de gemeente. Kan niet missen. En daarom is het een treffelijk werk. Er wordt zelfs een ander woord voor gebruikt. Een sterker woord dan alleen maar goed werk. Om de eenvoudige reden dat dit goed werk is bij uitstek. Want dat is waar het om gaat bij goede werken. de opbouw van de gemeente rechtstreeks. En daarom wordt het hier ook zo genoemd. Daarna in hoofdstuk 5, 1 Timotheus 5... waar het gaat om het functioneren, in dit geval van weduwen. Waarvan staat in vers 10, getuigenis hebbende van goede werken. En die goede werken, die worden vervolgens ook genoemd. Zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij heeft geherbergd, zo zij der heilige voeten heeft gewassen, zo zij de verdrukten genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagetracht heeft. Staat er dus zelfs twee keer in dit vers. En deze goede werken zijn dus bijzonder praktische dingen. En ze zijn zelfs, als ik het mag zeggen, van huishoudelijke aard. Maar ze worden als goede werken beschouwd, omdat de vrouw geacht wordt zich daarmee in de eerste plaats bezig te houden. De eerste plaats wil niet zeggen exclusief, het wil zeggen in de eerste plaats. Dat wat het meest voor de hand ligt. En het sluit dus feitelijk aan met de laatste woorden van 1 Timotheus 2. Maar goed, ik ga er ook niet verder op in. Gaan we gewoon weer verder nu naar vers 25. Waar staat in vers 24? Van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar en gaan voor tot hun veroordeling en in sommige ook volgen zij na. Desgelijks ook de goede werken zijn tevoren openbaar. En daar het anders medegelegen is, kunnen niet verborgen worden. Dat wil zeggen, waar Timotheus grote verantwoording droeg in de gemeente en waar hij voor de lastige opgave stond eventueel broeders en zusters te beoordelen op hun bekwaamheid om bepaalde dingen te doen, zal ik maar zeggen. Daar wordt tot Timotheus gezegd dat het nou eenmaal zo is dat van sommige mensen weet je op voorhand, ken je op voorhand hun goede werken. Je hebt ze gezien, je weet het. En dan weet je wat je aan die mensen hebt. Bij anderen weet je dat niet op voorhand en dan blijft het dus één gok. Dat wil zeggen, ze worden aangesteld, ze krijgen verantwoordelijkheid, maar of er wat van terechtkomt, dat is nog maar zeer de vraag. Dikwijls blijkt dan, of dikwijls, maar soms blijkt dan achteraf dat men die verantwoordelijkheid niet aankomt. En dat er dus inderdaad geen goede werken openbaar worden, maar wellicht kwade werken, boze werken heet het trouwens dan. En zo is het nou eenmaal. Sommige mensen kennen wij goed, dan zeggen we nou, dat zit wel goed, die heeft bewezen zus of zo. Het zij goed, het zij kwaad, denk ik dan altijd, maar sommigen hebben dat bewezen, enzovoort. En bij anderen weet je het gewoon niet. En dat is wat de apostel zegt, en daarmee waarschuwt hij Timotheus, dat hij vooral niet al te lichtvaardig bepaalde verantwoordelijkheden aan broeders of zusters zou moeten toevertrouwen, want de kans is groot dan dat het misgaat. Nou, dieper ga ik er ook niet op in, want dan zouden we Timotheus moeten bespreken. Dat doen we niet, hè. Dus ik ga verder naar hoofdstuk 6. Merk je hoe vaak de term hier voorkomt? 1 Timotheus 6, vers 18. Waar staat in vers 17? Beveel de rijken in deze tegenwoordige eeuw. Rijken in de zin van aardse rijkdom, materiële rijkdom. Beveel de rijken in deze tegenwoordige eeuw dat zij niet hoogmoedig zijn. Het ligt voor de hand. Hè? Dat zij niet hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms. Betekenis is uiteraard dat ze niet de hoop zouden stellen op die rijkdom die nou eenmaal ongestadig is. Ze stellen hun hoop niet op de ongestadigheid ervan. Hoor. Daar hopen ze niet op. Ze hopen op de gestadigheid van de rijkdom. Maar Paulus zegt, die rijkdom is niet ongestadig. Dat wil zeggen, die rijkdom blijft niet staan. Is niet erg standvastig. En men zou, laat ik het zo zeggen dan, als men rijk is, is men ongetwijfeld geneigd om zijn hoop, toekomstverwachting dus, te stellen op die rijkdom. Ligt voor de hand. En ik ben nog steeds stellig van mening dat het leven voor heel wat van ons er een stuk eenvoudiger zou uitzien wanneer we rijk waren. Ik denk het vaak, ik meen het heel serieus. Als ik rijk was, zou ik heel wat minder problemen hebben. Denk ik. Dat weet ik niet zeker, maar denk ik. Ja, dan ben je wat vrijer in wat je doet. Ben je niet afhankelijk van andere mensen, niet afhankelijk van een collecteopbrengst enzovoorts. Dat is nou helemaal zo. Dan kun je doen wat je wil. Alleen het nadeel daarvan is dat je dan dus je hoop stelt op die rijkdom. En dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat we onze hoop zouden stellen, wij als gelovigen allemaal, dat we onze hoop zouden stellen op de genade Gods. Die ons bij gelegenheid, te bekwame tijd staat er, zou geven genade, barmhartigheid en hulp. Maar hoe rijker je bent, hoe minder hulp je nodig hebt. Het is wat vereenvoudig gezegd, broeder. Ja, dat moet je altijd zeggen tegen rijken, moet je erbij zeggen. Het is wat vereenvoudig, dat weet ik wel. Tegen armen hoef je dat er niet bij te vertellen, hè. Want zo steekt het gewoon in elkaar. Moeilijker is het niet. Maar goed. Maar tot die rijken zou gezegd worden dat zij een hoop niet zouden stellen op die rijkdom die in deze wereld nou eenmaal ongestadig is. Maar ze zouden een hoop stellen op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Want sommigen denken, was ik maar rijk, dan kon ik genieten. Wel nu, zegt Paulus, de Heer zelf geeft ons alle dingen rijkelijk om te genieten. Heb je dat? Dat is voor diegenen die denken dat je als christen niet genieten mag in deze tegenwoordige wereld. Er staat zelfs dat God ons rijkelijk verleent om te genieten. Even langzaam. God verleent ons rijkelijk. Waarom? Voor welk doel? Opdat wij ervan zouden genieten. Het probleem is alleen dat velen verleerd hebben te genieten. Toch? Ja, dat is zo hoor. Niet alleen zegt men dat het niet mag, men kan het niet eens. Dan ben je niet toe in staat. Omdat men zich te veel zorgen maakt over van alles en nog wat. Ja, over de toekomst, dat ligt voor de hand. Zelfs over het verleden, wat tamelijk dom is. Want dat kun je toch niet meer veranderen. Nou goed, daar ga ik dus maar niet verder op in, op dat soort dingen. Maar zo ligt het nou eenmaal. Men zou vandaag leven en vandaag genieten van wat men heeft. En wat God kennelijk rijkelijk verleend heeft. Dat is waar het om gaat. En ik persoonlijk ben ook van mening dat als de Heer ons geeft en wij weten er niet van te genieten, dan is de kans niet zo groot dat hij ons nog eens wat geeft. Nee, als het toch niet leidt tot het gestelde doel, waarom zou hij ons geven? Ik meen het echt. Natuurlijk is het ook waar, maar dat staat hier niet. Natuurlijk is het ook waar dat de Heer ons geeft opdat we dingen zouden gebruiken tot zijn eer. En in zijn dienst. En daar ben ik ook van mening, als hij ons geeft en we gebruiken het niet in zijn dienst, zal ik maar zeggen, waarom zou hij ons nog wat geven? Dat is net zo goed waar. Maar het gaat allebei op, hoor. Hij verleent ons rijkelijk, opdat we hem zouden dienen en genieten. Bovendien, waarom zouden wij trouwens niet genieten van het hem te kunnen dienen? Toch? Wij worden geacht niets liever te willen dan dat namelijk. Eigenlijk, hè? Nou goed. Goed. Als het niet duidelijk is, dan hebben we het nog wel eens over Prediker. Dat is in dat verband van een aardig Bijbelboek. Maar er staat dan dat zij hun hoop niet stellen op hun eigen rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. En dus wordt tot die rijken gezegd dat zij weldadig zijn. Dat zijn weldaden. En dus goede daden en daarmee weer goede werken. Dat zij weldadig zijn. Dat zij rijk worden. Ze waren al rijk in materiële zin. Maar dat zij rijk zouden worden in goede werken. En waaruit die goede werken van de rijken bestaan, staat er gewoon bij, hè? Dat kan een kind bedenken, trouwens. De goede werken van de rijken bestaan er in de eerste plaats in dat zij weldadig zijn en dus gaarne mededelende zijn en gemeenzaam. Staat dus drie keer. Weldadig zijn, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam zijn. Want gemeenzaam zijn wil zeggen dat men dingen gemeenschappelijk heeft. En dat ook anderen van diezelfde rijkdom zouden gebruik maken dus. Staat er dus drie keer. Erg overbodig, denk ik, want het ligt zeer voor de hand. Maar soms is het voor rijken erg nuttig om het drie keer te zeggen. kan geen misverstand over bestaan. Als men rijk is, zal men die rijkdom inderdaad op deze wijze besteden. En aangezien rijken nog meer argumenten nodig hebben, komt er nog één. Rijken investeren namelijk, dat is heel verstandig, overigens. Want papier is maar papier, dat weet u toch, hè? Dus rijken investeren. En er staat hier ook, de bedoeling is namelijk dat zij door weldadig te zijn en mededelend te zijn en gemeenzaam te zijn, dat zij daardoor investeren in de toekomende eeuw. Dat is een heel aardige, want ze zijn rijk in de tegenwoordige eeuw, maar ze kunnen die rijkdom investeren in de toekomende eeuw, staat er. Toch? Er staat, leggende voor zichzelf weg tot een schat, daar gaat het toch om, hoog rendement. Leggen er voor zichzelf weg tot een schat, een goed fundament, een goede basis, hè? Tegen het toekomende. Nou, het is niet het toekomende, dat is een misverstand. Het moet gewoon zijn de toekomende. Maar de vraag is welke toekomende? Wel de eeuw uiteraard, want in vers 17 ging het om de tegenwoordige eeuw. En als het dan in vers 19 gaat om het toekomende, dan is het uiteraard gewoon de toekomende eeuw. Opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Dat is niet het eeuwige leven als zodanig, kennelijk. Maar het praktische leven. Het praktische, de praktische uitwerking van het eeuwige leven wat men ontvangen heeft. Hè. Zij zouden dat leven leven en daar de vruchten van plukken. Inderdaad straks in de toekomst. De aardigheid is dat aards bezit inderdaad geïnvesteerd kan worden in de toekomende eeuw. En wat ons betreft dus in de hemelse dingen. Dat is een mooie optie voor een rijke. Nou goed. Maar in het algemeen, ze zouden rijk worden in goede werken, staat er. En ook hier heeft het dus iets van doen, minstens met de collecte, maar waarschijnlijk nog heel wat meer dan de collecte. Uit, wat was het ook alweer? In 2 Korinthe 9. Goed, dan hebben we nog 2 Timotheus, hoofdstuk 2. 2 Timotheus 2, vers 21. Indien dan iemand zichzelf reinigt van deze vaten ter onere, wat het ook wezen mag. Indien iemand dan zichzelf van deze reinigt, die zal een vat, en een vat is ook gereedschap in de Bijbel, dus één en hetzelfde woord. Die zal een gereedschap, een instrument, een vat zijn ter ere, tot eer van God. Hadden we toch al gelezen in Matthäus 5, goede werken tot heerlijkheid of eer van God de Vader. Die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot gebruik door de Heer dus. En dus tot alle goed werk toebereid. En uit de zin volgt dat het de Heer zelf is die ons zal gebruiken. En dus zijn goed werk door ons en in ons zal doen. Maar wij zouden bekwaam zijn tot gebruik door de Heer. En dus wij zouden tot alle goed werk toebereid zijn. Meer staat er niet van, want verder zou hij het doen. Maar de uitspraak komt overeen met, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, tot goede werken welke hij voorbereid heeft, omdat we daarin zouden wandelen. Tot alle goed werk toebereid. En dan 2 Timotheus 3, vers 17. Heel belangrijke uitspraak overigens. Waar staat in vers 16, heel de schrift, al de schrift als eenheid, al de schrift is van God ingegeven, of eigenlijk geïnspireerd. Het woord spirit, geest namelijk, is uit de vertaling verdwenen helaas. Al de schrift is van God ingegeven of geïnspireerd. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Kortom, al de schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Maar waarom? Of waartoe, met welk doel, zouden wij in die rechtvaardigheid onderwezen worden? Wel staat er, opdat, vers 17, dat is het doel dus, opdat de mens Gods, en de mens Gods is niet zomaar de mens, de mens is immers de mens die geschapen is in Adam. Maar de mens Gods is die mens die geschapen is in Christus Jezus. Uit Efeze 1 dus weer. Efeze 2, sorry. De mens Gods. De mens die geschapen is in Christus Jezus tot goede werken. Wel, opdat de mens Gods volmaakt zij. Namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dat is het doel. Wij zouden onderwezen worden uit heel de schrift. Door het woord Gods. Opdat wij voor alle goed werk volmaakt zouden zijn toegerust. Hetgeen uiteraard niets betekent als het niet de bedoeling zou zijn dat wij inderdaad alle goed werk zouden doen. Of dat wij in die goede werken zouden wandelen welke God voorbereid heeft. Maar let vooral op de volgorde. Wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en in het woord Gods en we worden wedergeboren. Maar sindsdien is het de bedoeling dat wij door datzelfde woord Gods onderwezen worden, opdat wij daardoor bekwaam gemaakt zouden worden tot alle goed werk. Waarmee meteen gezegd wil zijn dat iemand die net tot geloof gekomen is, tot alle goed werk onbekwaam is. Heb je dat? Hij moet nog wat leren namelijk, hij of zij. Dus de basis wel gelegd, is een kind van God geworden, maar sindsdien zou hij onderwezen worden door het woord Gods en daaraan zou hij zijn bekwaamheid ontlenen. Vorige keer trouwens even stilgestaan bij de positie van de apostel Paulus, die inderdaad terug naar huis moest om zijn huiswerk uiteraard over te doen. Om onderwezen te worden alsnog, en in tweede instantie in zijn geval, maar om alsnog onderwezen te worden uit de schriften, om bekwaam te zijn voor het werk waartoe de Heer hem geroepen had. De Heer had hem daarvoor al tot het werk geroepen, daar gaat het niet om. Maar voordat hij dat werk kon uitvoeren, moest hij daartoe toegerust worden. En dat gebeurt door onderwijs niet uit een deel van de Bijbel, maar uit heel de Bijbel. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, die van het nieuwe verbond uiteraard, maar dat leg ik nou niet uit. Opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Er is niks bijzonders aan, dat is bij de natuurlijke mens ook zo. Als zij geboren is, net, dan is zij tot alle werk, of nou goed of kwaad is, maar is hij tot alle werk onbekwaam. Daarna wordt hij naar school gejaagd. Nou ja, zo heb ik het ervaren, maar daar gaat het nou niet om. Daarna wordt hij naar school gejaagd om zich voor te bereiden op een maatschappelijk leven. Om iets te kunnen. Om te kunnen werken, dat is het nou eenmaal. Maar eerst de scholing, eerst het onderwijs, daarna het werk. Eenvoudiger werd altijd gezegd, eerst denken dan doen. Maar dat is het ook. En dat is voor een kind van God precies hetzelfde. En veel kinderen Gods zijn echt bereid om goede werken te doen. En helaas zijn er dan anderen die dan precies hen vertellen wat ze doen moeten. Heb je dat? Laat anders helaas maar weg, maar niettemin meen ik dat. He? Zijn mensen zijn kinderen van God geworden. Ze begrijpen prompt dat de Heer wat van hen verwacht, maar ze weten niet hoe of wat. Dus zijn er anderen die hen dat wel even zullen vertellen. En vervolgens komt er dus nooit wat van terecht, want wat noodzakelijk was, was dat men eerst zou onderwezen worden in de schriften, en daarna hoeft niemand ze meer te vertellen waaruit die goede werken zouden bestaan. Want via het woord Gods, via de geest Gods, via de werking, het werk van Christus in hen dan, via hun kennis van Christus, via hun gemeenschap met Christus, komen die goede werken dan vanzelf. De Heer zou in ons werken beide het willen en het werken. En het probleem is dat voor zover ik het kan en mag beoordelen dan, dat heel dikwijls zo is dat mensen tot geloof komen en dan voor de Heer wat willen doen en dan raken zij verzeild in allerlei organisaties waar ze aan het werk gezet worden, onbezoldigd uiteraard. Ja, nou goed. Waar ze aan het werk gezet worden enzovoorts. Terwijl ze daar toch onvrede mee houden uiteraard. En waarbij het werk uiteindelijk helemaal niet, niet alleen niet bevalt, maar er komt gewoon niks van terecht. En ik ben van mening dat er heel wat christelijke organisaties zijn die zo bezig zijn, terwijl van al het werk wat gedaan wordt gewoon helemaal niks terecht komt. Het houdt hen bezig. Sommigen krijgen er zelfs een inkomen uit. Maar het leidt tot niks. In ieder geval draagt het niet bij aan het werk Gods in onze dagen. Ja, nee, het draagt bij aan het werk van het werk. Zo heet dat, hè? Het werk. Het draagt bij aan het werk van de organisatie, zal ik maar zeggen. Het draagt misschien bij aan de maatschappij. Het draagt zeker bij aan de werkloosheidsbestrijding en dat soort dingen meer. Nee, er is zelfs een drank- en drugsbestrijding, dat hoort er ook allemaal bij tegenwoordig. Maar of het bijdraagt aan het werk God, ja, dat zou niet zo gaan. Dat zou de Heer zelf bewerkstelligen in de kinderen Gods, door zijn geest en in het bijzonder, zoals het hier staat, door zijn woord. En mijn ervaring is dat al heel gauw gezegd wordt, ach, bijbelstudie, daar heb je niet veel aan. En dat vindt mezelf ook wel een vreemde uitdrukking, maar dan zegt men er gewoonlijk achteraan, echt, dan zegt men er gewoonlijk achteraan, laten we eerst maar aan het werk gaan. Ik ken iemand die zei eens tegen me. Hij zei, ja, dat is waar, jullie doen veel een bijbelstudie. Maar wij doen tenminste iets. Alsof wij niks doen. Hè? Wij doen tenminste iets, ja. Waar gaat het nou eigenlijk om? Om iets te doen? Nee, om te wandelen in goede werken welke God voorbereid heeft. En dan kom je niet achter welke werken dat zijn zonder de schrift. Wij zouden veranderd worden door de vernieuwing van ons denken, opdat wij zouden beproeven, ervaren, proeven namelijk, welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Eerst. Dat is Romeinen 12, bijvoorbeeld. En als je dat overslaat, die verandering van denken, als je overslaat dat onderwijs door het woord Gods, dan ben je helemaal niet bekwaam tot alle goed werk. Zo simpel is dat. En ik ben van mening dat als alles goed gaat, als mensen zich bezighouden met het woord God, zich daardoor laten onderwijzen, op de goede manier, dan hoef je ze niet te vertellen wat ze doen en laten moeten. Hoeft niemand ze te wijzen, hoeft niemand ze ook bij te helpen, het gebeurt gewoon. Het gaat niet altijd goed hoor. Er zijn ook mensen die de Bijbel bestuderen gewoon om iets interessants te kunnen vertellen aan aan hun broeders en zusters, zullen we maar zeggen, voor het gemak dan. Om het nog eens beter te weten. Om te kunnen winnen in een discussie of zoiets. Om indruk te maken, of gewoon om er de kost mee te verdienen. Zelfs die zijn er. Ik kan ze niet aanbevelen. Maar goed. Maar ja, het kan, maar goed. Hè. Toch. Maar dat bedoel ik dus niet. Ik bedoel gewoon dat men zich door het woord Gods laat onderwijzen. Gewoon omdat het woord God is. Omdat men de Heer wil kennen. Omdat men hem lief heeft. Omdat men de waarheid zoekt en wil verstaan. En daaruit en daarin ook weer leven. En waar men dat doet, en dat is de goede manier uiteraard. Daar zal dat woord Gods, zal die heel de schrift uit vers 16 van 2 Timotheus 3 inderdaad zal zijn uitwerking hebben. Dat wil zeggen, daardoor zal men volmaakt worden toegerust tot alle goed werk. Welk hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En die volgorde is dat. Hè? Nou, daar laten we het eerst bij, want het is weer tijd voor de pauze. En zo komen wij bij het volgende Bijbelboek. Dat is Titus, de brief van Paulus aan Titus. Een kort briefje, maar de term komt er vele malen voor. Een keer of vijf, geloof ik. De eerste plaats in Titus 1, vers 16. En ook nu lees ik het voorgaande vers erbij, vers 15. Alle dingen zijn wel rein, den reinen. Dat wil zeggen voor reine mensen, en dat zijn wij als gelovigen. Een beginsel. Zijn alle dingen rein? Alle dingen zijn wel rein voor de reinen, maar voor de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein. Maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken. De combinatie van kennen en werken, die hebben we inmiddels al gezien. Hè? Kennen, spreekt over gemeenschap, vrucht zou zijn, goede werken. Maar hier staat, zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken. Alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ongeschikt. En dat wordt dan gezegd van de bevlekten en ongelovigen uit vers 15. En eigenlijk, maar misschien ben ik nou wat erg snel, eigenlijk wordt dit gezegd van degene die voor wie sommige dingen onrein zijn. En dat is een heel sterke uitspraak. Ik hoop niet dat u denkt dat die van mij komt. Staat hier gewoon. Voor diegene voor wie sommige dingen onrein zijn. Diegene die vinden dat dit is onrein en dat is onrein en zus is onrein en zo is onrein. Voor hen geldt dat zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ongeschikt. Dat is wat er staat. Want kijk, als we tot alle goed werk geschikt en bekwaam zouden zijn, zouden wij sterk zijn als gelovigen en niet zwak. Maar de zwakke onderscheidt zich van de sterke gelovigen volgens Romeinen 14. Doordat voor de zwakke sommige dingen onrein zijn. Hij gelooft dat hij niet alles mag. En hij gelooft ook dat hij niet alles eten mag. En hij gelooft dat de ene dag hoger is dan de andere. Hij acht ook de ene dag boven de andere. Zo iemand is zwak, zegt Romeinen 14, niet ik. Romeinen 14 zegt dat. Maar de sterke, die gelooft dat men alles eten mag. Die mag dus ook inderdaad alles. En voor de sterke geldt dat hij alle dagen acht. En niet de ene dag boven de andere. Heb je dat? Nou, als men bekwaam zou zijn tot alle goed werk, moet men per definitie sterk zijn. Maar zolang men denkt dat sommige dingen onrein zijn, is men zwak. En dus, gruwelijk, afgodisch betekent dat. En ongehoorzaam, overeenkomen met ongelovig. En daarmee tot alle goed werk ongeschikt. Nou, meer valt er feitelijk niet van te zeggen. Het zijn alleen heel krasse uitspraken. Maar men zal daarbij toch bedenken dat deze krasse uitspraken ook niet geschreven worden aan de gelovigen in het algemeen. Maar ze worden geschreven aan Titus. Een van de ouderlingen dus. Opzieners, of hoe ze maar genoemd mogen worden. Net als Timotheus. Dat betekent niet dat de waarheid dan anders is, maar dat betekent dat het soms niet zo handig is om de waarheid gewoon kort en krachtig te zeggen. Want het werkt vaak averechts, dat is nou eenmaal zo. Vertel mij wat, denk ik dan altijd. Maar niettemin, de waarheid verandert er niet mee. De apostel gaat hieruit van de goede trouw van Titus en hij zegt gewoon tegen hem, nou als het zo is dat sommige bepaalde dingen onrein achten, dan zijn ze in wezen afgodisch. Erkennen zij namelijk afgoden. Erkennen zij immers onreine dingen en daarmee afgoden. En daarmee zijn ze dus feitelijk ongehoorzaam, ongelovig namelijk. Want ze geloven niet dat ze alles mogen. Enzovoorts. En daarmee zijn ze dan tot alle goed werk ongeschikt. Staat er gewoon zo. En men zou tot alle goed werk geschikt zijn door onderwijs in Gods woord. En het woord Gods leert ons dat niets onrein is in zichzelf. Wij maken zelf dingen onrein doordat we er zo over denken. Maar het ligt aan onze gedachten. Het ligt aan ons verstand en geweten, heet het hier in vers 15. Geen ding is onrein in zichzelf. Dan die acht iets onrein te zijn. Dien is het onrein. En dat was weer Romeinen 14 dan. Dus als u vindt, om even op de sterke drank terug te komen, als u vindt de sterke drank onrein is, dan is het voor u onrein. En als u het gebruikt, krijgt u last van uw geweten. Maar het ligt aan uw eigen denken. Want met de drank is niks mis. Met u is misschien wat mis. En ik wil het nog wel sterker zeggen. Als u behoort tot de categorie alcoholisten, dan mag u geen sterke drank drinken. Niet omdat er met die sterke drank wat mis is, maar omdat er met u wat mis is. En daarom is sterke drank niet goed voor u. Maar het ligt niet aan de drank, het ligt aan u. En men zou zo eerlijk moeten zijn om dat toe te geven en niet het ergens anders op te schuiven. Heel simpele zaak. Heel objectief ook, er is niks mee mis. Er zijn vele dingen waarvan men ons wil vertellen dat het onrein is. En als wij dat aanvaarden en geloven, dan is het op dat moment voor ons onrein. Ik zeg altijd, als je het idee hebt dat je niet mag fietsen op zondag en je doet het toch, dan krijg je last van je geweten. Dan wordt je geweten bevlekt. Maar als je niet beter weet dan dat mag en je doet het, is er niks aan de hand. Toch? Dus zo is het ook. Onreine dingen in zichzelf bestaan niet. Wij maken ze onrein door onze gedachten. Als we eerst beeldjes kopen of maken die we de afgoden wijden, zal ik maar zeggen, en we zetten ze daarna in huis, zijn ze voor ons onrein. Maar dat komt omdat we het zelf gedaan hebben, we hebben het zelf zo gemaakt. Dat is zo hoor. Dat is wat de schrift ervan zegt. In Romeinen 14, in 1 Korinthe 8, 1 Korinthe 10 en hier inderdaad ook in Titus en in Timotheus stonden dat nog ergens. Maar dat kwamen we in verband met goede werken nog helemaal niet tegen. Maar er staat op vele plaatsen, er is niks onrein in zichzelf. Wij maken het onrein door de wijze waarop we erover denken. En dat denken zou veranderd worden. Nou goed. Maar als het denken niet veranderd is, dan zijn we dus tot alle goed werk ongeschikt. Zo staat het er nou eenmaal. Dus het is een belangrijke waarheid dat wij leren verstaan dat niets onrein is in zichzelf. Goed, nou, dat was Titus 1. Ik zal er niet te lang bij stilstaan. Titus 1, vers 16. Daarna noem ik Titus 2, vers 7. Halve bladzij verder. Betoon uzelf in alles een voorbeeld, want de herder zou een voorbeeld der kudde zijn. En dus de oudste, dat is 1 Petrus 5. Het werk van de voorganger is in de eerste plaats voorbeeld zijn, en dus voorgaan, dan wel voorstaan, ook dat die term wordt gebruikt. Betoon uzelf in alles een voorbeeld, dus, van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, ook een sterke hoor, in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. En dan gaat het dus om dat die dingen inderdaad met ere zouden geschieden, maar een voorbeeld van goede werken. Dat is waar het om gaat en voorbeeld betekent niks als het niet nagevolgd zou worden. En dus is het de bedoeling dat de gelovigen een voorbeeld zouden nemen aan Titus en dus aan zijn goede werken. Er staat trouwens in Hebreeën. Nou ja, misschien kom ik daar nog op. Maar er staat in, ik meen dat het Hebreeën is, dat men degene die met het woord dienen zou men eer bewijzen. En dan staat er aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. En helaas wordt het dan verkeerd gelezen, omdat het zo'n tweede naamval is. Lukt dat in het Nederlands makkelijk, want wij kennen geen naamvallen. Maar er staat aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Maar de betekenis is aanschouwende de uitkomst van het woord dat ze prediken. Wat is dan die uitkomst van het woord wat ze prediken? Wel, hun eigen wandeling. Hun wandel dus. En als je een leer niet kunt volgen, of als je er twijfels over hebt, kijk dan naar wat er het resultaat van is in de wandel. En tot de voorganger, met name tot Titus wordt dus gezegd, toon jezelf in alles een voorbeeld van goede werken. Wat is nu eenmaal de wandel? En betoon in de leer onvervalsheid, deftigheid, oprechtheid en wat het maar weer wezen mag. Maar een voorganger of voorstaander gaat niet alleen voor met het woord, maar wordt geacht in alles voor te gaan. Onderwijs is namelijk niet alleen onderwijs met via het woord, verbaal onderwijs zal ik maar zeggen, theoretisch, maar het is theorie en praktijk allebei. Goed. Nou, dat was Titus 2 vers 7. Dan hebben we vervolgens Titus 3 vers 1. Nee, dat kan niet. Titus 2 vers 14 nog. Waar staat in vers 11? Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Die zich overigens door die zaligmakende genade Gods niet laten onderwijzen, maar wij wel. Want wij zijn gelovigen, wij hebben de genade aanvaard, aangepakt. En wij laten ons sindsdien door de genade onderwijzen. Daar staat het dus ook. Want er staat, de zaligmakende genade Gods is weliswaar, denk ik dan altijd, is weliswaar verschenen aan alle mensen. Maar die zaligmakende genade Gods onderwijst ons. En niet alle mensen. Maar ons wel. Wij worden dus onderwezen in de genade. En dus in het nieuwe verbond. En niet in de wet. Maar in de genade. Hij onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende. Dat wij dus matig met mate en rechtvaardig en in ieder geval godzalig leven zouden in deze tegenwoordige eeuw. En daarbij zouden wij verwachten, want dat is onze toekomstverwachting, wij zouden verwachten de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid. Ofwel, wij zouden verwachten de zalige hoop. Wat hopen wij dan? Dat die heerlijkheid zal verschijnen, die ons beloofd is. Al in Romeinen 8 in elk geval. Nou, Romeinen 5 in ieder geval al. Wij zouden verwachten de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid. En heerlijkheid namelijk, die komt van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Want hij zou ons heerlijkheid geven, straks in de toekomst. En daartoe doet hij zijn werk in onze dagen. En daarvan staat in vers 14, Jezus Christus die zichzelf voor ons gegeven heeft, niet voor de wereld, niet voor alle mensen, vers 11, maar voor ons. En naar aanleiding van Galaten 1, vers 4 hebben we daar hier al eens uitgebreid over gesproken. Hij heeft zich namelijk voor de gemeente overgegeven. Hij doet zijn werk aan de gemeente nu. Hij heeft zich gewijd aan de gemeente. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons nu zou verlossen in de praktijk van ons leven van alle ongerechtigheid en daarmee van de God deze eeuw, van de wereld, van de duisternis. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf, voor zichzelf dus, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Zodat je nou moet vragen, waartoe heeft de Heer Jezus Christus zich voor ons en dus voor de gemeente overgegeven? Wat is het werk wat hij aan ons doet? Wel, hij reinigt ons. Hij maakt ons tot zijn eigendom. En waarom doet hij dat? Wel, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en opdat wij zouden zijn ijverig in goede werken. Dat is het doel van het werk Gods nu aan ons en in ons. Aan de gemeente in het algemeen natuurlijk. Maar dat is zo'n, dat is zo'n algemene uitspraak. Aan u en mij dus. Hij verzamelt zich in het volk, hij bouwt het volk op. Maar wij zouden ijverig zijn in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Alle werk Gods aan ons en in ons moet tot dit doel leiden. Dat wij de Heer zouden dienen in de praktijk van ons leven en betrokken zouden zijn in zijn werk en in het algemeen dat wij zouden wandelen, leven in het algemeen, tot eer van hem. Dat is waar het om gaat. En aangezien wij dat zelf nou helemaal niet kunnen, zouden wij ons beschikbaar stellen aan hem, want daartoe heeft hij ons geroepen en daartoe heeft hij zich aan ons overgegeven. Nou, dan volgende vers. Vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn. De gelovigen in het algemeen dus, hè. Zij zouden aan de overheden en machten onderdanig zijn. Dan staat er helaas dat zij hun gehoorzaam zijn. Maar hun staat schuin gedrukt, dus streep het alsjeblieft weer door. Want wij zouden wel onderdanig zijn aan de overheden en machten, maar wij zouden zeker niet zo zonder meer gehoorzaam zijn aan overheden en machten. Want men zal God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Er staat dus gewoon dat zij gehoorzaam zijn. Waarna alsnog de vraag gesteld moet worden, wie zouden zij gehoorzamen dan? En dus wie zouden wij gehoorzamen? Overheden en machten? Nee, God uiteraard. Dus het is een beetje een misverstand wat hier ontstaat in deze vertaling. Wij zouden overheden en machten onderdanig zijn. En in, waar dat staat in Romeinen 13, staat er, want dat is de wil van God. In Peter staat het ook zo trouwens. Overheden onderdanig zijn, want dat is de wil van God. En hier feitelijk ook, wij zouden onderdanig zijn aan de overheden en machten en daarmee goden gehoorzaam zijn. En de volgende zin is, en dat zij tot alle goed werk bereid zijn. En dus ongeveer in die volgorde. Overheden onderdanig, is dat probleem opgelost? Want er staat in Romeinen 13 erbij. Als men de overheden onderdanig is, dan betekent dat gewoon dat men in ieder geval niet leeft in conflict met die overheden. En dan worden we met rust gelaten. Waar wij als gelovigen onderdanig zijn aan de overheid, is er ook veel minder risico op vervolging. En dus onrust. Dus waarom? Ja, en dan niet komen van, maar als het nou een communistische overheid is. Wat ben ik hier? Urk. Oh. Of een socialistische overheid. Moet je dan wel, dan moet je onderdanig zijn. Want die lui zeggen dat je belasting moet betalen en dat je niet het rode licht mag rijden. En er was nog iets waar ze zich mee bezig, maar dat weet ik zo gauw niet meer. Maar dat is nou helemaal zo. Zo wat? Want daar gaat het verder niet om in ons leven. Waar het in ons leven wel om gaat, is of wij beschikbaar zijn voor het werk van de Heer, voor deze goede werken. En waar wij overhoop liggen met de overheid. Nou, ik kan wel gewoon zeggen, waar we betrokken zijn in gewoon politiek, kun je het dus wel vergeten om nog betrokken te zijn in het werk Gods. Want er is er in de praktijk lijnrecht in strijd mee. Het werk Gods is de verzameling van een volk uit de volkeren, en politiek houdt zich bezig juist met die volkeren. Dus dingen die echt niet met elkaar te rijmen zijn. Kun je hoog en laag springen, maar ik zeg altijd, natuurlijk moet er hier beneden af en toe wat geregeld worden. Er is ook niks mee mis. Maar je moet niet denken dat het de wil van God is om je bezig te houden met aardse dingen. Dat is niet zo. En er is niks zo aards als juist de politiek. Het gaat toch over de macht in deze wereld? Of in dit dorp? Het is een dorp, eiland. Ja. Nou, ik bedoel er niet specifiek uit nu. Maar in het algemeen, bewijzen van spreken dan. Het gaat toch om de macht? Over de wereld of over Urk, dat maakt niet zoveel verschil. Nou ja, goed. Laat me zitten. Maar het gaat om het beginsel. Men zou dat nou juist niet zoeken. Men zou de eer van God zoeken. En hem komt de macht toe. Hem zij de heerlijkheid en de kracht, nu en tot in alle eeuwigheid. En de rest zou je als gelovige zoveel mogelijk, ik zei zoveel mogelijk, moeten vergeten. En dus, de overheid onderdanig zijn, ben je van dat probleem af. Daarmee ben je ook gehoorzaam aan de Heer, want die wil dat. En waar dat zo is, verkeer je in een tamelijk rustige positie. En dat is de bedoeling, want van daaruit zijn wij tot alle goed werk bereid. Dat staat er. En niet alleen hier, maar hier staat het ook. Titus 3, vers 1. Nou, dan nog even verder. Titus 3, vers 8 hebben we nog een keer. De bedoeling is namelijk volgens vers 7 dat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, en dus ook levend uit zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Wij zouden namelijk erfgenamen worden, want daartoe zijn we kinderen Gods geworden. We zouden dus onze verwachting stellen op onze aanstelling tot zoon straks in de toekomst. Maar dat heeft alles te maken met onze trouw aan de Heer nu. En daarom staat er, vers 8, dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat ge ernstelijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn, de mensen. Als u mij vraagt, de gelovigen, maar vraag me weer. Maar dit zal me voorstaan, goede werken. Nou, en dan zijn we er nog niet. Want helemaal aan het eind van de brief staat in vers 14. En dat ook de onzen leren goede werken voor te staan tot nodig en daarmee nuttig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn, zodat ook hier blijkt dat goede werken beschouwd worden als de vrucht van het leven wat wij door wedergeboorte hebben ontvangen. Nou. Dan nog even twee schriftplaatsen uit Hebreeën. Dat is in de eerste plaats Hebreeën 10. Vers 24. Vers 24 van Hebreeën 10. Laat ons op elkander acht nemen. Dat is eigenlijk het werk van de opziener. En dus de episcopos en dus de bisschop. Vooruit. Laat ons op elkander acht nemen tot opscherping, dat is het doel, hè? Tot opscherping der liefde. En denk bij liefde meteen aan gemeenschap en dus kennen. En der goede werken. Maar dat was de vrucht van het kennen zoals we eerder al gezien hebben. En hier staan dus precies dezelfde dingen. Laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Het gaat dus inderdaad om zeer praktische dingen. En daarna, daarnaast ben ik altijd geneigd even uit te wijken naar Hebreeën 9, vers 13, vers 14 bedoel ik. Daar staat niet de term goede werken, maar er staat wel een gedachte die er rechtstreeks mee samenhangt. Ik citeer hem nogal dikwijls, met opzet. Hebreeën 9, vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen. Hij zou zich immers zijn eigen volk reinigen. Hij zal onze gewetens reinigen van dode werken. Wat is het tegenovergestelde van dode werken? Ja, levende werken dus, maar dat zijn uiteraard de goede werken, hè? En die dode werken zijn die van misdaden en zonden waarin we eertijds gewandeld hebben. Efeze 2 en de goede werken zijn die werken waarin we nu wandelen. Maar hij zou onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Volgende vraag. Waaruit bestaat die dienst aan de levende God? Uit levende werken. Gereinigd van dode werken om de levende werken te doen. Maar dat staat er niet. Het staat om de levende God te dienen. Maar het is in de praktijk uiteraard hetzelfde. Wat was dus het doel van onze reiniging? Waartoe heeft de Heer onze gewetens gereinigd? Dan wel, waartoe wil Hij ons reinigen en onze gewetens reinigen? U weet toch wat het is, geweten reinigen? Dat betekent dat je wat verkeerds gedaan hebt, dat je er geen last meer van hebt. Of zeg ik het nou verkeerd? Wat betekent nou gewetensreinigen? Ja, natuurlijk. Kijk, dat is vergeving. Als wij geloven dat de Heer ons de zonde niet toerekent, maar ze vergeeft, waarom zouden wij last hebben van onze gewetens? Dat is echt waar, hoor. Er staat nergens dat hij ons vlees zou reinigen, opdat we geen zonde meer zouden doen en opdat daarmee onze gewetens niet meer verontreinigd zouden worden. Onze gewetens zouden wel verontreinigd worden, wij zondigen dus ook. Maar hij reinigt niet ons vlees, maar wel onze gewetens. Met andere woorden, wij zondigen wel, maar staat onze verbinding met de levende God niet meer in de weg. In de praktijk, in ons denken. En wie wij ook zijn en wat wij ook uitgevoerd hebben, wij staan altijd rein tegenover God. En voor zover er iets is wat onze relatie verstoort, is het niet onze zonde, maar is het ons gebrek aan dienst. Ons niet bereid zijn om Hem met ons lichaam te dienen. Dat zal er tussen kunnen komen. Wanneer wij bijvoorbeeld niet alle dingen doen. Of we doen ze wel maar met murmureren en tegenspreken. Maar zo ben ik vorige keer geëindigd. Dat zou misschien verstoring kunnen brengen. Wellicht. In de praktijk. Maar fundamenteel geldt, Hij heeft onze zonde weggedaan. Wij geloven dat. Wij wandelen uit genade. Wij staan in de genade. Wij wandelen uit geloof. Dat betekent dat we weten dat niets ons zal kunnen scheiden. Romeinen 8. Nog dood, nog leven, wat het maar is. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde, gemeenschap. Van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En waar wij dat leren verstaan en leren toepassen, worden in de praktijk onze gewetens gereinigd. Maar waarom zou dat moeten gebeuren? Opdat wij met een onbelast geweten gewoon liederlijk door het leven zouden kunnen gaan. Diegenen die een gewoonte des wets hebben tot der wet. Die een gewoonte der wet hebben tot nog toe, denken dat dan altijd. Hè? Als je zegt van, onze gewetens worden, wat wil ik doen? Onze gewetens worden niet belast. Dan denken ze, oh, dus je kunt maar alles doen zonder dat het problemen oplevert. En dan moet ik zeggen, eerlijk zeggen, ja, dat is zo, maar dat is niet het doel. Het doel is dat wij door met een gereinigd geweten de levende God zouden dienen, vers 14. En daartoe worden wij gereinigd. En misschien heb ik het hier ook wel eens gezegd, maar ik schaam me er niks voor om het te herhalen. Ik ben persoonlijk van mening, dat mag je de zuster vergeten wat ik persoonlijk denk. Maar ik ben persoonlijk van mening dat er maar zo weinig gelovigen zijn die deze waarheid van dat gereinigde geweten verstaan en aanvaarden of zelfs willen aanvaarden, om de dood eenvoudige reden dat ze toch niet van plan zijn de levende God te dienen. En als je niet van plan bent de levende God te dienen, waarom zou dan je geweten gereinigd worden? Waarom zou je dan leren te leven uit genade? Want dat is hetzelfde natuurlijk, hè? Leren leven vanuit vergeving. Dat moet je leren. God staat boven de mens. Is genadig, barmhartig, langmoedig, rijk in goede tierenheid. Rekent de zonde niet toe. Doen alle mensen wel, doen wij zelf ook. En zeker rekenen we het onszelf toe. Hopelijk. Maar God rekent het ons niet toe, dus we moeten deze dingen afleren. Wij rekenen dus ook niet meer anderen hun zonde toe. We rekenen zelf onze eigen zonde ons niet meer toe. We hebben een rein geweten. We zijn kinderen Gods. God heeft ons vergeving gegeven enzovoorts. En daar leven wij uit. En hoe leven we dan verder? Onder de wet? Nee, natuurlijk niet. Want dat brengt alleen maar weer een verontreinigd geweten met zich mee. Onder de genade en uit de rijkdom zijn van zijn genade. Maar nu dus in vrijheid geplaatst, maar vrijgemaakt om elkander te dienen door de liefde, zegt Galaten 5. En hier staat gewoon, gereinigd om de levende God te dienen. Dat is het doel. En ik denk dat men het middel niet kent, omdat men het doel helemaal niet wil kennen. Maar waar wij het middel kennen, dat hij ons reinigt namelijk, zouden wij ook het doel moeten kennen, ons daarnaar uitstrekken, namelijk om de levende God te dienen. En dan zal ik nog eens wat zeggen. Waar men oprecht de levende God wil dienen, zal men moeten leren leven uit genade. En zal men moeten leren aanvaarden en geloven, zich eigen maken, dat geen ding onrein is in zichzelf. En dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde Gods enzovoorts. En ik ben er ook van overtuigd dat waar wij naar de Heer gaan en zeggen, Heer, ik wil u dienen, hier ben ik, doe maar, krijgen wij ogenblikkelijk te maken met deze dingen in ons leven. Niet met onze zonden in ons leven, maar met het feit dat wij een belast geweten hebben, denken dat we schuldig staan tegenover God, en wellicht wilden we de Heer wel dienen om het te compenseren. Zo van, we doen zoveel verkeerd, laten we ook wat tegenoverstellen. Maar het werkt niet. Het werkt absoluut niet. Eerst gereinigd worden. Eerst leren verstaan dat we niks voorstellen, maar dat we van God vergeving hebben ontvangen. Niet op grond van verdiensten, maar het was zijn genade. We zouden hem daarvoor moeten danken, ons bewust moeten zijn van de vrijheid die we hebben enzovoorts. En daarna begint onze dienst aan hem. Nou, dat moet toch uit deze schriftplaatsen duidelijk genoeg naar voren gekomen zijn. Nou, wat ik nog voor de volledigheid wilde noemen, was dan vervolgens Hebreeën 13, vers 21. Hebreeën 13, vers 21. Laatste woord van vers 20. Onze Heer Jezus Christus. Vers 21, die volmaken u in alle goed werk. Laat niemand denken, die goede werken moet ik doen. Laat me wel denken, we hebben genade ontvangen om goede werken te mogen doen. Maar hij zou ze in ons bewerken, bij het willen en het werken, weet u nog, en hier staat het ook. Die volmaken u in alle goed werk. Die zal het goede werk, Filippenzen 1, wat hij in u begonnen is, ook voleindigen tot de dag van Christus. Die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen. En zolang we onze eigen wil doen, valt dat niet in de categorie goed werk. Hoe goed bedoeld het overigens ook was. Want of het goed is, maken niet wij uit, wordt niet naar aardse maatstaven gemeten, maar naar hemelse maatstaven. Die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil mocht doen, werkende in u. Hij namelijk werkt in ons zijn wil en werken. Hebben u ze allebei, de beide uitdrukkingen? Ze staan er allebei in. Wat aan de vraag is, wie heeft Hebreeën geschreven? Maar vooruit. He? Werkende in u, dat gij zijn wil mocht doen, werkende in u hetgeen voor hem, niet voor ons, hetgeen voor hem wel behagelijk is door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. En dat is waar het om gaat. in het leven van de gelovigen. Wij hebben leven ontvangen, opdat wij dat leven aan hem ter beschikking zouden stellen. Dat betekent in de praktijk dat we dus ook ons lichaam aan hem ter beschikking zouden stellen. Hij rekent de zonde niet toe, waarom zouden wij het doen? Wij leven dus als door hem gereinigd en daarmee als door hem bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond en om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Ik heb hem net niet gelezen, die uitspraak, maar waar het vlak in de buurt, daar straks in Colossense. Hoe dat ook zij, wij zijn zijn maaksel, Efeze 1, vers 10, geschapen in Christus Jezus, daar is van ons niks bij, van de oude mens, tot goede werken, of wat zwakker, vanwege goede werken, maar er verandert niks mee, geschapen tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En zoals we dan volgende keer zullen zien, het zal blijken dat we daarmee geroepen zijn tot priesterlijk werk. Want het is juist het priesterlijke werk wat zou zijn tot eer van God. Werk waarmee God gediend wordt is per definitie priesterlijk werk. De term staat er niet in Efeze. In Hebreeën uiteraard wel, maar in Efeze niet. Niettemin is het precies dat waar het om gaat. En dat komen we feitelijk ook in alle brieven tegen. Maar daarover hebben we het de volgende keer.